Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Economics in One Lesson van Henry Hazlitt is een bekend economisch non-fictieboek dat sinds de eerste publicatie in 1946 veel lezers heeft geholpen om basisprincipes van economie te begrijpen zonder zware technische taal. Het boek hoort thuis in de traditie van klassiek liberaal en Oostenrijks economisch denken. En wil vooral laten zien hoe je economische beleid moet beoordelen door verder te kijken dan de onmiddellijke gevolgen. Hazlitt legt uit dat een maatregel niet alleen effect heeft op de groep die direct voordeel ziet, maar ook op andere groepen en op de langere termijn. Daarmee biedt het boek een heldere methode om populaire politieke en economische redeneringen kritisch te bekijken. De kracht van het boek zit minder in complex modeldenken en meer in een eenvoudige denkwijze die nog altijd bruikbaar is voor lezers die economische discussies beter willen. Doorgronden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de kernregel: kijk verder dan het directe effect. Het belangrijkste idee van het boek is dat een economische maatregel altijd moet worden beoordeeld op alle gevolgen, niet alleen op het eerste zichtbare resultaat. Hazlitt stelt dat veel denkfouten ontstaan doordat mensen wel zien wat er direct verandert, maar niet wat er daardoor ergens anders verloren gaat. Als een overheid een project financiert, lijkt dat soms werk en groei op te leveren, maar de middelen komen ergens vandaan. Meestal via belastingen of een herverdeling van bestedingen. Daardoor verdwijnt koopkracht of investeringsruimte bij andere partijen. Het boek leert dus om niet alleen te vragen wat er zichtbaar wordt gecreëerd, maar ook wat er onzichtbaar verdwijnt. Dat maakt het een oefening in economisch kijken met een breder perspectief. Die manier van redeneren is de rode draad door het hele boek en vormt de basis voor Hazlitt's kritiek op veel populaire beleidsideeën. Ten tweede, de gebroken raam denkfout en het verschil tussen zichtbaar en onzichtbaar verlies. Een van de bekendste voorbeelden in het boek is de gebroken raam denkfout. Hazlitt gebruikt dit beeld om uit te leggen waarom vernieling geen economische winst is, ook al levert het werk op voor de glazenmaker. De fout zit in het negeren van de onzichtbare tegenkosten. Geld dat nodig is om een kapot raam te vervangen, had ook besteed kunnen worden aan iets anders, zoals een nieuw pak, extra voorraad of investeringen. De glazenmaker wint dus wel, maar een andere marktpartij verliest. Op maatschappelijk niveau is men niet rijker geworden, alleen anders bezig. Dit voorbeeld is belangrijk, omdat het laat zien hoe gemakkelijk mensen economische activiteit verwarren met welvaart. Het boek gebruikt dit mechanisme vervolgens als filter om beleid te beoordelen dat banen belooft, maar tegelijkertijd waarde vernietigt of verplaatst. In Nederlandse en Belgische discussies over subsidies, infrastructuur of industriële steun is dat nog altijd een herkenbare manier van analyseren. Ten derde, kritiek op subsidies, prijscontroles en andere ingrepen van de overheid. Hazlitt richt zich in het boek sterk tegen beleid dat één groep helpt door kosten naar een andere groep te verschuiven. Subsidies lijken vaak sympathiek, maar worden meestal betaald door belastingbetalers of door andere sectoren die minder ruimte krijgen om te investeren en te groeien. Ook prijscontroles bespreekt hij kritisch, omdat ze signalen in de markt verstoren. Wanneer prijzen niet vrij kunnen bewegen, ontstaat er vaak schaarste, overschot of een verkeerd gebruik van middelen. Het boek bekijkt zulke maatregelen niet alleen vanuit de bedoeling van de overheid, maar vooral vanuit het totaal effect op productie, consumptie en prikkels. Daarmee maakt Hazlitt duidelijk dat goede bedoelingen niet automatisch goede uitkomsten geven. Zijn benadering is eenvoudig, maar scherp, omdat hij steeds vraagt wie betaalt, wie wint en welke alternatieve aanwending van middelen verloren gaat. Dat maakt het boek tot een breed toepasbare kritiek op interventies die op het eerste gezicht efficiënt of sociaal lijken. Ten vierde, vrije markt, prikkels en de rol van economische signalen. Het boek verdedigt duidelijk de vrije markt als mechanisme om middelen zo effectief mogelijk te verdelen. Hazlitt ziet prijzen niet als willekeurige getallen, maar als signalen die laten zien waar schaarste en vraag zitten. Wanneer de overheid die signalen verstoort, bijvoorbeeld met subsidies, kunstmatige prijsplafonds of bescherming van zwakke bedrijven, wordt het moeilijker voor ondernemingen en consumenten om rationele keuzes te maken. Zijn redenering is dat welvaart ontstaat doordat mensen hun middelen inzetten waar die het meeste opleveren, en niet doordat de overheid banen of productie probeert te simuleren. Ook benadrukt hij dat werk op zichzelf geen doel is, maar een middel om goederen en diensten te maken die mensen echt willen. Dat maakt het boek relevant voor lezers die economische discussies willen begrijpen vanuit prikkels, ruil, productie en waarde, in plaats van vanuit alleen politieke intenties. Vooral voor wie vrije markteconomie wil leren lezen als een systeem van informatie en keuze, is dit een kernhoofdstuk in gedachtenvorming. Tot slot, waarom het boek nog steeds gebruikt wordt als inleiding op economisch denken. Economics in One Lesson is vooral sterk omdat het moeilijke, economische vraagstukken terugbrengt tot een helder denkkader dat ook voor niet-specialisten te volgen is. Het boek is geschikt voor algemene lezers, studenten en beleidsgeïnteresseerden die willen leren hoe economische redeneringen werken zonder meteen in wiskundige modellen te duiken. De blijvende waarde zit in de toepassing, niet alleen in de theorie. Lezers leren om krantenkoppen, politieke beloften en populaire maatregelen kritischer te bekijken. Dat maakt het boek praktisch bruikbaar, ook al is het ouder en duidelijk normatief van toon. Tegelijk is het belangrijk om te zien dat Hazlitt's benadering sterk leunt op vrije markten en minder ruimte geeft aan situaties waarin marktfalen, publieke goederen of externe kosten een rol spelen. Juist daardoor is het boek interessant als uitgangspunt voor discussie, omdat het een scherpe standaard neerzet waartegen andere economische ideeën kunnen worden afgezet. In die zin is het meer dan een samenvatting van economie, het is een methode om economische claims te toetsen. Concluderend, Economics in One Lesson is vooral aan te raden voor lezers die een compacte, heldere en principiële introductie willen in economisch denken, studenten. Beleidsvolgers, ondernemers en algemeen geïnteresseerde lezers kunnen er veel uithalen. Juist omdat Hazlitt ingewikkelde vraagstukken terugbrengt tot een eenvoudige maar strenge vraag. Wat zijn de directe en de indirecte gevolgen? En wie betaalt uiteindelijk de rekening? Het boek levert daarmee niet alleen kennis op, maar vooral een manier van analyseren die je op nieuws, politiek en beleid kunt toepassen. Dat praktische nut maakt het blijvend relevant. In vergelijking met veel andere economieboeken is dit werk minder technisch, maar ook scherper in zijn focus op logica, prikkels en onzichtbare kosten. Het onderscheidt zich doordat het geen breed handboek wil zijn, maar één centraal denkprincipe consequent uitwerkt. Daardoor leest het snel, maar blijft het inhoudelijk prikkelend. Wie economische discussies beter wil volgen en vaker door oppervlakkige argumenten heen wil prikken, vindt hier een duidelijke en invloedrijke gids. Als je ons wilt steunen, Henry Hazlitt, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!